Welkom bij de podcast van Onderwijs naar Eigenwijs, speciaal voor ouders en professionals die met kinderen werken. Feit is dat alles verandert, maar geldt dit ook voor ons onderwijs? Mijn roots liggen in het veld, eerst als leerkracht en later als schoolcoach en trainer. En nu ga ik, Karen Karton, samen met jou op onderzoek of en hoe we alle eigenwijze kinderen, de Nederlandse burgers van de toekomst, zo goed mogelijk begeleiden naar volwassenheid, zowel op school als thuis.
Welkom Chris, wil jij je als eerste eens even voorstellen?
Jazeker, ik ben Chris, 52 jaar oud, moeder van Jesse en van Sam, gescheiden. En voor mijn beroep sta ik voor de klas, de jongste, de kleuters en genoeg zo.
Ja, zeker weten, dat is helemaal goed. Wat voor, en dan meteen naar de kleuters. Jij bent zelf ook een kleuter geweest. Mm-hmm. Wat voor jong kind was je? Was jij een dromer, een denker, een voeler of een doener?
Eigenlijk denk ik dat ik alles wel een beetje in me had. Zo van, als ik dingen leuk vind, dan ben ik wel aan, dan ga ik aan. Maar ik denk altijd leerstof op school. Kan ik me herinneren dat we weektaken hadden en dat ik dan die weektaken aan het versieren was. Dus was ik meer met andere dingen bezig dan met het leren zelf. Dat kan ik mij nog herinneren. En dan waren sommige kinderen deden 3 weektaken in een week. En ik deed er 1
in een week. Maar wel heel mooi.
Maar wel heel mooi versierd, ja.
Dus, oh, wat grappig.
Ja, ja.
En dan wat voor school zat je? Was het een bijzondere school of gewone school?
Nou, ik denk dat het een vrij vernieuwende school was. Als ik nu terugkijk, de Koonstam in Utrecht. Want die had wel wat ideeën en kan ze niet oplepelen, maar... Wel vooruitstrevend was dat toen, volgens mij. Ja.
Leuk.
Ja.
En uit wat voor soort, wat voor gezin kwam jij eigenlijk toen je kleine Indië was?
Een gezin met vader, moeder en 2 kinderen. Dus ik heb 1 broer. Mijn vader was technisch tekenaar. Wow. Dus die ontwierp mechanismes voor reddingsboten die naar beneden vielen. En mijn moeder, die deed van alles. Die heeft in een boekwinkel gewerkt, schoonmaak en de baantjes allemaal.
Leuk. En ben jij de oudste of ben jij de jongste?
Ik ben de oudste.
Oké. Jij ging de basisschool gewoon helemaal door?
Ja.
En weet je daar nog iets van? Is er nog iets bijgebleven?
Nou, van de basisschool... Dan blijven sommige mensen blijf je bij. Hè? Sommige in positieve zin, andere in negatieve zin. En ook dat ik bedacht heb toen, ik ga juf worden. Dus dat. De algemene... Ik heb er niet heel veel van opgeslagen. Mijn beeld ligt meer bij de middelbare school. Daar heb ik veel meer verbinding en contact gehad met de mensen die daar werkten. En dat heb ik op de basisschool als minder ervaren. En waar dat dan... precies door komt, weet ik niet. Maar misschien leeftijd. Maar toch minder effect. En ook als ik nu later mijn rapporten teruglees, waren ook niet altijd lieve rapporten over mij. Dus,
echt?
Nee, stond echt in dat ik kattig was. En blijkbaar was ik dat. In ieder geval werd dat zo vertaald. Ja, ik weet dat niet zo goed. Want ik vind het nu al lang niet meer bij mij passen. Dus vandaar.
Interessant. Maar wat dat mijn doel is, dat je dit benoemt.
Weet ik ook niet. Het staat in 2 rapporten. Dus,
welke leeftijd heb je dan?
Ja, groep. Welke leeftijd was groep 3? En ergens 6? Groep 4 ook. Nee, vierde lesjaar.
Oh, oké. Dat was dan nu groep 6.
Ja, dat. Ja. Oh. Zo. Ik denk dat ik zelf denk ik dat ik gewoon een assertief meisje was toen. Maar dat het niet gewaardeerd werd. Maar weten doe je het niet, hè?
Ik heb het niet meer terug.
Nee.
En je zei, was het, of heb ik jou goed begrepen dat je zei, ik heb toen ook de beslissing genomen om leerkracht te worden. Was het toen op de basisschool?
Ja, was op de basisschool, ja.
En waar kwam dat dan door? Want dat is een bepaalde drive.
Ja, ik denk dat er daar, mijn idee daar was, dat er een juf was waarvan ik dacht van, ik vind jou echt helemaal niet lief en aardig. Kan ik beter.
Oh, wat grappig. Best wel
een goede drijfveer. die ben ik pas later achtergekomen over die drijfveer hoor. Maar dat was het.
Je hoeft de naam niet te noemen. Nee, zeker niet. Wat deed ze? Wat deed ze van jou?
Nee, ze deed helemaal niks, denk ik. Ik denk dat ze gewoon heel anders was dan ik. Ze was gewoon heel mentaal. En ik ben een heel gevoelig kind. Hmm. En ik denk dat het gewoon... Dus geen zegt match. Helemaal, geen match en een mismatch over wie ben je, wie was zij en wie was ik als kind zijnde. En ik, dus dat is wat het is. Dat is mijn uitleg eraan in ieder geval.
Ja,
en ik probeer eigenlijk zelf
juist
te kijken naar van... Hè, ook al is ieder kind anders, hoe kan ik zoveel mogelijk matchen met ieder kind? En mag ieder kind er zijn? En nou ja, dat is ook best een uitdaging om dat goed te kunnen. Ja,
ja, want er zijn zoveel verschillende...
Heel veel verschillende kindjes, ja. Ja.
Ja, en die hebben allemaal iets anders nodig.
Allemaal iets anders, klopt. Ja.
Ik ga dan even door naar van de basisschool naar de middelbare school.
Ja.
Dat je daar meer ervaring hebt.
Ja, ik heb echt een hele fijne middelbare schooltijd gehad. En op de MAVO en op de HAVO. Mm-hmm. Ik vond echt daar de leerkrachten gewoon heel betrokken en... vriendelijk, in verbinding, ruimte voor mij en voor, ja, ook voor andere leerlingen. Dus ja, daar heb ik het echt heel erg naar mijn zin gehad. Op de Oranje-Nassau-MAVO en op de Bruin Museum. Dus beide heel fijn, ja.
En wat was je favoriete vak?
Wat was mijn favoriete vak? Nou, ik vond Kim altijd heel erg leuk. Mm-hmm. En geschiedenis ook altijd mijn favoriete vak gehad, omdat daar echt wel mensen iedere keer zaten die heel goed konden vertellen. Verhalen vertellen en daar hou ik van. Dus geschiedenis was echt wel mijn favoriete vak. Ja. En ik was slechts in wiskunde, maar daar was wel een hele vriendelijke leraar die heel veel geduld had. Dus dat vond ik ook mooi eraan, want ik bakte er helemaal niks van. En dus dat.
En is het ook daarom dat je eerst de MAVO toen de HAVO hebt gedaan, omdat je leerkracht wilde worden?
Ja, ik ben naar de HAVO gegaan omdat ik juf wilde worden. Ja, klopt. Goed, ja.
Ja. Ja, nou, dat is dus een hele goede drive. En hoe is het dan, je werkende leven? Was je eerst, ben je meteen leerkracht geworden? Of heb jij eerst nog iets anders gedaan?
Nou, dat was wel de intentie. Ik ben na de HAVO naar de PABO gegaan. En daar een mega grote overgang van de HAVO naar het HBO. En eigenlijk trok ik die overgang niet zo goed. Dus ik liep al heel gauw achter. En kon ik niet bolwerken. En toen dacht ik, ja, ik kan dit niet. Toen ben ik ermee gestopt. Toen zei ik tegen mijn ouders van, ik stop ermee met de PABO. Toen zei ze, nou, dat is goed als je maar wel een andere opleiding gaat zoeken. Mm-hmm. En toen ben ik in de HBO-activiteitenbegeleiding terechtgekomen. En die heb ik toen afgerond. Heb ik een jaar of 4, 5 in gewerkt. En toen trokken die kinderen toch weer. Mm-hmm. En toen heb ik de verkorte PABO gedaan.
Okay.
En kwam ik in 2000, was ik afgestudeerd en kwam ik op een school te werken, de Dolfijn. En daar kwam ik binnen en kwam ik jou tegen.
Ja, dat klopt.
En dat was in één keer goed, dus dat was leuk. Ja.
Ja, ja.
Mijn eerste baan was met jou.
Ja, klopt helemaal. Ik weet nog wel dat jij binnenkwam. En ik werkte op die school en ik mocht weer een nieuwe duo kiezen. Omdat de andere... Ja, die, bij mij was het ineens zo van part-time werden ze fulltime. En ja, daar stond Karen weer met een open vraag van, goh, wie komt er dan? En toen kwam jij.
Ja.
Het was wel heel erg leuk meteen, hè?
Was gelijk leuk. Ik weet nog dat ik binnenkwam en jij gaf mij een arm. Zei, kom, ik laat je even het lokaal zien. En toen was het al bezegeld. Ik moest nog wel een proefles geven, kan ik me herinneren. Dat vond ik echt heel spannend. Maar daarna was ik aangenomen. Dus en toen hebben we 1 jaar heel fijn gedraaid.
Ja.
Op de Dolfijn.
Ja, klopt. En toen zijn we nog wel verder gegaan.
Toen zijn we nog, want we mochten niet bij elkaar blijven.
Nee, maar te leuk.
Maar te leuk, en toen zijn we samen vertrokken naar Houten. Dat was wel een leuke stunt.
Ja,
toch?
Was een leuke stunt. Zeker weten. En nou is even mijn vraag om de koppeling van, was jij toen al moeder?
Ja, toch? Ja, ik was moeder. Ik deed de PABO laatste stukje nog met Sam heel klein. Dus die ging dan mee naar studie. En dan hadden we intervisie en dan moest hij mee. Want ja, dan had ik even geen oppas. Of hij moest de borst hebben of wat dan ook. En dan ging hij het laatste stukje gewoon mee. Ja.
En dat vond iedereen ook oké?
Ja, dat was toen oké. Ja. Was ook niet altijd zo. Ik probeerde natuurlijk daarin te schipperen. Maar ik heb 1 of 2 keer, 2 keer denk ik gehad dat hij echt mee moest. Dus en dat was prima. Zo, ja.
En hoe deed je dat dan als werkende moeder?
Nou, ik heb er eerste jaar heb ik erbij gewerkt bij de PABO. Dus toen werkte ik op, want ik was verschoven van activiteitenbegeleiding naar het kinderdagverblijf. En dat was geen uitdaging voor mij. Dus daarom ben ik ook PABO gaan doen eigenlijk. En dat was wel heel zwaar. Dus op een gegeven moment lukte dat niet. En toen ben ik gestopt met werken. En heb ik denk ik een jaar niet gewerkt. En alleen maar, want je moet ook stage lopen. En dat was ook 2 dagen in de week. En dan nog en stage lopen en kinderen. En dat was wel een uitdaging. Dus daar ben ik mee gestopt met het werken. Dus. Ja.
En uiteindelijk ben je dus weer gestart?
Ja, in 2000.
In 2000?
Ja.
En hoe deed je dat dan als... Want ja, een klas met kinderen.
Ja.
En je bent er niet. En je hebt een ziek kind. Hoe deed jij dat?
Ja, nou eigenlijk had ik... ik had wel een luxe positie. Want kijk, als ik aan het werk ben, dan ben ik aan het werk. Dat is nu nog steeds zo.
Mm-hmm.
En dat had ik toen ook al. Zo van, je kind is ziek. En dan deed mijn man dat. Of mijn moeder. Eigenlijk, het was nooit in vraag dat ik het deed. Omdat ik had een klas. En dat kon niet. Dus,
nee.
Dus dat werd altijd anders opgelost. Maar het voordeel was wel dat ik kinderen had die relatief weinig ziek waren. Dus dat is wel gunstig.
Dus je kon wel echt goed je werk doen?
Ja, ik heb altijd. Ja, werk is werk en thuis is thuis. En ja, nee, eigenlijk zeg ik het verkeerd. Op het werk is werk altijd werk en is thuis op de achtergrond.
Ja.
En thuis is werk nog wel
aanwezig,
want dan is het anders loslaten. Dan kan ik nog wel eens denken van, oh, ik ga nog even dit doen of nog even dat. Of ja, dit moet echt nu even.
Voor dit kind vraag ik nog even.
Ja, dat heb ik wel. Maar als ik op het werk ben, ik moet bijvoorbeeld een afspraak maken voor je auto of tandarts. Nou, dat vergeet ik dan echt dagen achter elkaar. Dat soort dingen, ja.
En de kopjes thee, zijn die ook bij jou altijd koud? Of valt dat
nee, dat heb ik opgelost. Ik heb een taakje dat de kinderen thee komen brengen.
Okay.
Tenminste, in ieder geval dat ze een glas water halen enzovoort. En dat vinden ze heel geweldig. Dus ze komen 100.000 keer vragen, wil je nog wat drinken?
Oh, ze willen dan dienstbaar zijn.
Ja.
Nou, oh,
ja.
Geweldig. Ze hebben een belangrijke taak.
Ja, oh, dus dat is heel handig. Ja.
En als je nou kijkt naar dat je toen als kind hebt voorgenomen, ik word leerkracht en je doet het nou. Klopt het?
Ja, het klopt zeker. Ik denk dat dat kind in mij had strenge eisen.
Mm-hmm.
En aan die strenge eisen probeer ik wel te voldoen.
Okay.
En ja, dus dat je, ja, eigenlijk wil ik heel graag dat ieder kind zich gehoord en gezien voelt bij mij.
Mm-hmm.
Dus dat is wel wat ik zoveel mogelijk aan werk en wil doen. De vraag is of je dat altijd doet, want dat weet je niet. Maar dat is wel mijn uitgangspunt, ja. Ja, altijd.
En nadat wij, zeg maar, van school waren gewisseld,
mm-hmm.
toen gingen wij ook weer uit elkaar.
Ja.
Klopt. Tenminste, als leerkrachten
ja.
dan, hè.
Ja, ja, ja.
We zijn altijd vriendinnen gebleven, en dat zijn we nog. Toen ben jij naar andere scholen gegaan.
Ja.
Dat is over jouw reis daar doorheen.
Ja. Ik heb vele scholen gezien. Ja, en dat... Ja, steeds gebeurde dat gewoon. Ik volg dan altijd van, wat gebeurt er? En ik was toen op dat moment ook wel, denk ik, ook heel erg vanuit mijn eigen kind bezig met dat kinderen het nodig hebben om gezien en gehoord te worden. En hun eigen ruimte moeten kunnen innemen. En het systeem van school is daar, nou ja, dat stopt er heel veel in. Maar waar is het kind daar? En op dat moment was ik heel erg van de beweging rondom Iederwijs. En nou ja, dat heb ik ook gedaan. En ik moet zeggen, de voorbereiding met een groep mensen met wie we dat gedaan hebben, was echt transformerend voor mij als persoon. En als ook samen met degene met wie ik dat deed. Dus het neerzetten van Iederwijs op dat moment. En de gesprekken erover. En hoe ga je dat dan doen? En nou, alle bijeenkomsten waren, nou ja, daar ging ik vol energie weer terug naar huis.
Wat bedoel je met transformeren?
Nou, dat je met elkaar in gesprek bent over onderwijs en hoe wil je dat neerzetten. En wat als je het anders wil vormgeven. Wat kan er gebeuren als je het vanuit kinderen laat ontstaan. In plaats van dat je het alleen maar doet vanuit de methode. Dus eigenlijk het idee van kinderen kunnen heel goed zelf hun eigen leren bepalen. Ik denk dat dat deels waar is. Toen was ik daar wel van overtuigd. Maar ik ben zelf op de Iederwijs school gaan werken en merkte voor mijzelf dat het niet... Ik ben ook graag juf, dus ik deel graag. Ik doe graag iets voor, ik leer kinderen graag iets. En het alleen maar vanuit de kinderen laten komen, was best wel een, op je handen zitten eigenlijk, omdat ze hun eigen idee mochten hebben. En je moest dus afwachten, heel veel afwachten, wat ik ingewikkeld vond. En plus dat er, als er een bijzondere school ontstaat, dan komen daar ook de kinderen naartoe die op het regulier het niet helemaal blij zijn. Hmm. Dus er komen ook niet de makkelijkste kinderen naartoe. En tegelijkertijd gun je hen dat wel. Dus het was een uitdagende tijd. En ook omdat het niet gefinancierd was. Dus het moest gefinancierd worden door ouders. Dus het was hard werken. Ja, uiteindelijk heb ik dat een jaar gedaan. En toen ben ik daar gestopt en ben ik weer teruggegaan in het regulier onderwijs. En heb ik ondertussen een heleboel scholen gezien eigenlijk.
Ja, ja, je bent echt na zoveel jaar gaan hoppen. Op zich wel heel mooi dat jij echt hele verschillende scholen hebt aangedaan. Hè?
Ja.
En kun je luisteraars een voorbeeld geven van hoe jouw kijkers, hoe een kind reageert op iets? Om het iets meer concreet te
maken. Kan je het verduidelijker voor mij, de vraag?
Wat ik eigenlijk naar zoek van, misschien wel zo van als je een kind hebt op ieder wijze, hoe zou je dat dan aanpakken? En hoe kijk je op een andere school, hoe zou je dat aan moeten pakken? Want je zegt, bij ieder wijze kijk je het op je handen. Maar wat voor kinderen kwamen daar? Waarin groeiden ze als je op je handen blijft zitten en je geeft ze de kans om het zelf te doen? En welke kinderen vinden dat zo moeilijk? Want je zegt, maar dat past eigenlijk niet. Want ik heb wel het idee dat...
Ik snap je vraag. Wat betreft met Iederwijs, is waar het over gaat, is dat je dan, als je nieuw bent bij Iederwijs, het is een andere manier van kijken, dan moet je je oude gedachten en ideeën moet je loslaten. Als juf, maar als kind ook. En als ouder. Dus in de tijd dat ik daar werkte, zaten we nog heel erg gekoppeld aan de oude ideeën. Hmm. Dus was het heel erg zoeken en afstemmen van, maar wat doe je wel, wat doe je niet? Dus ik heb nog niet ik heb in dat jaar niet het effect gezien.
Oké. Okay. En er is echt een succes bij een kind dat je dacht, oh wauw.
Nee, niet. Wel later. Ik kan wel vertellen dat ik, dus ik ben na een jaar weggegaan. Ook omdat we in zwaar weer zaten met geld en er moest iemand weg. En toen dacht ik, het is goed voor mij geweest. Ik ben 4 of 5 jaar later ben ik nog naar de school geweest. En toen ben ik daar gaan kijken. En toen zag ik daar wel leerlingen en daar rondlopen en vrij zijn en hun eigen ding doen. En dat vond ik wel, daar ging mijn hart van open in ieder geval. Ik weet dat ik heel emotioneel was toen ik daar weer ging kijken. En dat ik kinderen zag die assertief waren. Die zeiden, ik ga dit doen en ik ga dat doen. Terwijl het ook niet meer helemaal het Iederwijsconcept was. Ik bedoel, ze zijn verschoven. Mm-hmm. Maar wel een hele mooie school. En daar word je dan wel heel blij van. Ja.
Het was ook op een mooie plek, hè? In de natuur.
Ja, het was in eerste instantie op de Baak. Is de Iederwijs gestart. Iederwijs Heuvelrug was het. En die zijn later naar andere plekken in Driebergen verhuisd, hoor. Zo, okay.
Ja, want ik ben 1 keer geweest. Dus vandaar dat ik dat nog herinner.
Ja, ja.
De
andere
plek ken ik dus niet.
Nee. En dat was op de Baak waren het ook 2 woonhuizen aan elkaar. Dus het was ook zoeken. Dat was met heel veel dingen zoeken. Dus ik denk dat ik het echte effect niet zelf heb meegemaakt, in ieder geval.
Maar dan neem je wel iets van mee.
Ja.
En wat heb je ervan meegenomen wat je nu in je onderwijs dagelijks misschien nog wel geïmplementeerd hebt?
Nou, ik wil kinderen heel graag zelf dingen laten ervaren en ontdekken. Dus ik probeer zoveel mogelijk de kinderen zoveel mogelijk ervaringen te geven. En ervaringen waar ze blij van worden en dat het ze energie geeft. Ik denk dat ik dat het belangrijkste vindt. En dat botst nog wel eens met mijn juf zijn. Dat je denkt van, maar ik wil dit zien, ik wil dat zien. Ik wil weten of ze goed kunnen knippen. Of je wil weten of ze goed kunnen tellen. Dus dan gaat dat meespelen. Mm-hmm. Daar ontkom je niet aan. Dus ik wil zelf nog iets vrijer daarin gaan worden. Zodat kinderen nog gewoon, ook zelf die ontdekkingen en vrijheden kunnen doen. In opdrachten die ze wel of niet krijgen. Of dat ze het helemaal zelf verzinnen. Ik vind eigenlijk het leukste als ze alles zelf verzinnen, maar ik geloof niet dat. Ik geloof eigenlijk gewoon ook dat kinderen input nodig hebben. En soms even uitleg en begeleiding.
Ja.
Naast het zelf ontdekken.
Ja, dus, mooi. Ja, dat, een beetje een combi.
Ja.
En de een heeft er iets meer. Hè? De patiënten kan misschien nog verschillen per kind. Als je ziet, want een kind pakt het snel op, dan kun je weer wat sneller terug.
Ja.
En bij een ander kind heb je iets meer aandacht te geven en te structureren misschien.
Ja, en ook te stimuleren. Ik bedoel, als kinderen heel creatief zijn, dat je ze gewoon laat gaan. En dat je ze niet vastzet in wat ze aan het doen zijn. Maar dat ze gewoon, laatst hadden kinderen, die waren een tissue-doos aan het maken van platte kartonnen. En die hadden dus wc-papiertjes eruit gedaan. Die kon je zo uittrekken. Dan denk ik, geweldig. Ik word daar heel blij van. Zo. Kijk eens wat hebben. En ik wist ook niet wat ze gemaakt hadden. En dan zegt, kijk eens wat we hebben gemaakt. Een tissue-doos. Zeg, oh, wauw. Want toen zag ik het pas.
Ja. Maar voor hen is het heel duidelijk. Hè?
Ja, voor hen was het heel duidelijk. En dat soort ervaringen vind ik het allerleukste. Of als ze aan het bouwen zijn. Of een eigen winkeltje maken. En dan van allemaal geometrische vormen zeggen. Ja, maar dit is de make-up. En dat is dat. En dat is, weet je, de vrijheid in spel. En het benoemen. Ja, daar kan ik het allerblijst van worden. Ja. Van simpele dingen die bij elkaar komen. En niet alleen door mij, maar ook vooral door de kinderen.
Ja, ik vond het ook een mooi voorbeeld wat je gaf van, er was een thema, dus dat die winkel volgens mij, en ik zei nou in eerste instantie had ik er niet zoveel energie in gestoken, maar we begonnen en opeens namen de kinderen het ook helemaal over.
Ja.
Die kwamen helemaal los en dat je toen ook nog met de rekening zo van, oké, maar hoeveel geld?
Ja, dat was dit thema, daar hadden we een boerderijwinkel bedacht. En het was een beetje een laag pitje door moederdag, et cetera. En toen op een gegeven moment dacht ik, nou ik moet even wat jij zegt, energie insteken. En ineens waren er 5 à 6 jongetjes die zeiden, nou, ik wil ook wel meehelpen. En toen gingen ze prijsjes maken. We hadden al melkpakken verzameld. En nou, dan gingen ze de melkpakken 1 euro maken. Nou, dat was oké. En op een gegeven moment een kaas, 100 euro. Dus ik zei, nou, 100 euro. Ik ga niet bij deze winkel iets kopen. Veel te duur. En dan gaan ze ook nadenken over dingen. Alleen maar door die vraag te stellen. Maar ook de prijskaartjes. En ze hadden plakjes kaas gemaakt. Nou, dag 1 waren het plakjes kaas. Na dag 3, ze bleven er mij knippen, werd het geraspte kaas. Dat soort dingen, ja, kan ik erg van genieten. Ja, zo. En het spel daarin vind ik leuk, ja.
En buiten spelen, hoe gaat dat? Wat vind jij belangrijk bij buiten spelen?
Buiten spelen, ja. Bij mij op school hebben we een heel mooie, de school waar ik nu werk, gaan we 8 keer in het jaar gaan we naar een buitenspeelplek. Dat heet de Struintuin. En daar is een watervijvertje met kikkers en er zit een ooievaarsnest. En er is ook een waterpomp met zo'n beekje naar beneden en een huttenbos en een vuurplek. Nou, daar, dat is denk ik het allerleukste voor kinderen. Ruimte en vrijheid. Gelukkig doen wij dat 8 keer in het jaar. En dan, ja, weet je, je hoeft helemaal niks te doen. Dan, we doen een vuurtje stoken en een broodje bakken of popcorn en een soepje maken. Maar verder zijn ze bezig. En bijna, nou eigenlijk alle kinderen zijn daar blij. Zo.
En op het speelveld? Op het speelplein?
Ja, dan hebben we, ja, dat is een vrij strak plein. Dus dat is niet zo spannend. Het gaat wel spannend worden, want het gaat verbouwd worden.
Mm-hmm.
Dan zijn ze veel op de fietsjes. En ja, het verschilt per jaar. Het ene jaar, dit jaar, vorig jaar hebben we heel veel touwtjes gesprongen. Met zo'n, en dat was wel heel erg leuk. Dat was bijna iedere pauze touwtje springen. En, maar verder laat ik de kinderen eigenlijk altijd zelf spelen. Ja.
En merk je verschil of er nu meer gedoetjes zijn op het plein of juist binnen in de klas? Of maakt het niet uit?
Gedoetjes vind ik, zijn bij mij in de klas meer, maakt niet verschil. Ja, misschien toch wel meer buiten. Omdat er daar meer ruimte is en met name jongens gaan, ik heb een jongensklas, die gaan in het fysieke, die moeten hun energie kwijt.
Mm-hmm.
En het zijn schatjes, maar ze snappen nog lang niet alles hoe het werkt in het leven. Dus dan heb je, nou ja, dan kan je veel begeleiden, zullen we maar zeggen.
Heb je nog een voorbeeld? Want er zijn natuurlijk altijd voorbeelden te noemen. Tastbaarder te maken.
Ja, jij snapt het. Nou, bijvoorbeeld dat ze dan, dat de groep jongens, hebben moeite met grenzen, met hun eigen grenzen en ook die van de ander. Dus dan verzint er bijvoorbeeld 1 jongetje, we gaan met z'n allen gaan we de eentje pakken. Dus er gaan 6 jongetjes, 1 jongetje achterna. En dat ene jongetje vindt het dan ergens wel eerst leuk, maar uiteindelijk toch ook niet. En dan daarover het inzicht verkrijgen van wat kan je wel doen en wat kan je niet doen. Of bijvoorbeeld als je gaat voetballen, als je op straat aan het voetballen bent, dan moet je gewoon voorzichtiger voetballen dan als je op het grasveld aan het voetballen bent. Nou, dat soort dingen ben je dan mee bezig in begeleiding.
Ja, precies. En, ja. en dan is het ook weer belangrijk, en dan wil ik toch even aantippen, hoe komt een kind thuis met zijn verhaal? En hoe wordt er dan weer omgegaan met hoe de ouders? Want weet je, is het een plagerijtje? Is het een ontwikkelingsreis? Is het een pestrijtje? Dat is heel vaak, zit daar al meer lading op dan... En het is natuurlijk wel heel erg bewust kiezen, vind ik als leerkracht.
Mm-hmm.
Hoe ga je om? Want een taal is toch zo essentieel? Ja,
absoluut. Dat is heel belangrijk. Dus het is iedere keer weer zoeken naar... Ja, ik noem het altijd een landingsplaats in dat brein. Dus dat je zoekt naar een manier zodat de kinderen het gaan begrijpen. En daar moet je bij bedenken dat ze 4, 5 en 6 jaar oud zijn. Dus dat het brein ook af en toe helemaal niet aan kan en helemaal geen inzicht heeft in wat er gebeurt. En dat betekent herhalen en blijven vertellen. Zo van, en het voorbeeld geven en inzicht. Hopelijk ontstaat er een keer inzicht. Dat hoop je, ja.
Maar ik denk dat je ook wel herkent dat op een gegeven moment als de lijn duidelijk is, dat je eigenlijk altijd wel helpers hebt die het helpen voortzetten in de klas. Dus dat je niet alles alleen hoeft te doen. Als jij heel duidelijk hebt van oké, ik wil het graag zo en de terminologie die je gebruikt, dat de kinderen dat dan ook overnemen. Hè? Dat in plaats van altijd de vaste stop, hou op. Ja. Juf, ze stoppen niet. Nee. Maar ik zei toch stop, hou op.
Ja.
Wat niet altijd binnenkomt. Tenminste, misschien herken jij dat niet, maar ik denk wel dat sommige kinderen dat heel erg lastig vinden.
Bij ons werken we met conscious discipline en die heeft niet stop, hou op. Maar daar is altijd eigenlijk mijn eerste vraag als een kind bij me komt met een klacht of hij heeft me geslagen of geschopt, dan zeg ik altijd, vind je dat leuk? Nee. Oké. En dan gaan we samen dus kijken van, jij vindt het niet leuk. Wat vind je dan niet leuk? En wat wil je anders? Dus dat is best wel een grote formule achter elkaar. Want dan moet je tegen kinderen gaan zeggen, ik vind het niet leuk dat je me geschopt hebt. Wil je het de volgende keer met je mond zeggen? Of wil je van me afblijven? Ik bedoel, dat is best een grote stap die ze moeten leren. En dat kunnen ze wel. Alleen, ze hebben daar wel hulp bij nodig. Dus dat moet je fysiek voorzeggen. Je gaat samen met een kind naar het andere kind toe. Maar sommigen zeggen het gewoon niet. Die kiezen andere manieren om iets op te lossen. Sommigen gaan gewoon lopen weg en die leren het daardoor niet. Of er zijn weer andere kinderen die geen inzicht hebben van, maar dat ik dit doe, is dat erg eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. Maar die hebben gewoon helemaal niet door dat iets pijn doet of zo. Ja, maar het was maar een klein klapje bijvoorbeeld. Hè? Zo, dus steeds weer het gesprek. Maar dat is wel steeds hetzelfde gesprek. Vind je het leuk? Nee. Dan ga je formuleren wat je niet leuk vindt en wat je anders wil. Dus je wil heel graag de assertiviteit geven aan degene die het overkomt. En dat is belangrijk.
Ja, precies. Ja. Daar geloof ik ook helemaal in. Ja. En ook, wat je heel vaak ziet, is dat je ook de ander bevraagt. He, niet uitgaan van de huiler of de boze. Maar is er van, oké, we zijn hier nu samen. Ik was er niet bij. Dus vertel, alle twee, om de beurt. Van, wat is jouw perspectief? Dat woord gebruiken we dan niet, hè?
Nee.
Ik werk natuurlijk in alle groepen ook... En dan blijkt heel vaak dat er weer achter een verhaal nog een verhaal zit.
Ja.
Herken je dat?
Ja, klopt. En ik laat ook bijna altijd beide kinderen nog vertellen. Zo van, de een wil wat zeggen. Wil jij dan ook nog wat zeggen, vraag ik dan. Nou, dan komt er ook altijd wat terug. En dan kijken ze elkaar aan. En dan is het, over het algemeen is het gewoon goed. Behalve als kinderen echt heel boos zijn. Maar dan kan je ook het gesprek nog niet aangaan. Ja, dan heb je te wachten als leerkracht zijnde.
Echt time-out even.
Ja, het is goed, even ruimte om... Ja. Je mag boos zijn. Ja. Dus die ruimte heb je nodig. Dus dat, ja.
Ja, precies. Ja. En dat is best wel iets wat misschien nog voor de onderbouw nog soms te doen is. Hè, bij de kleuters. Maar heel vaak merk ik, als ik in ieder geval ook bij die hogere groepen... Er gebeurt iets in de pauze. Maar je programma zit zo vol, wat ik dan opkrijg. Want zo vol dat je bijna geen tijd hebt om je aandacht aan te besteden. Ja. Hè, en dat je... Dan wordt het dus niet opgelost. We gaan het vaak stapelen. En dan hebben we dan later best wel last van.
Ja.
Terwijl ik dan ook soms wel eens hoor in groep 7. Dan is er iets van En als je dan echt doorvraagt. Dan blijkt er iets bij de kleuters al te zijn geweest. Wat nog steeds. En wij denken dat vergeten wordt. Maar dat is niet waar. Het wordt niet vergeten. Het kan voor jou niks betekenen als leerkracht. Maar voor een kind wel.
Ja.
En dat weet je gewoon soms niet. Ik vind het wel...
Ja, daar ben ik me altijd wel heel bewust van, dat je nooit weet hoe een ander een ervaring opslaat. En bedoel, dat weet ik uit mijn eigen leven, van ervaringen van heel vroeger die van invloed zijn op mijn leven. En ik probeer me daar als juf ook altijd bewust van te zijn, dat wat ik zeg en wat ik doe, zomaar van invloed kan zijn op het leven van een kind. Hè. Je hoort dat ook vaak wel terug, dat mensen zeiden, ja, ik ben helemaal niet creatief bijvoorbeeld. En dat ze ooit eens, nou ja, een juffie heeft gezegd bijvoorbeeld, hij kan niet knippen of zij kan niet knippen.
Ja. Ja.
Dat dat van invloed is op je, bijvoorbeeld je creativiteit. Dus ja, ik kijk ook zo naar het leven. Ik bedoel dat het verleden heeft invloed op je. En je weet nooit precies op welke manier. Dan moet je naar durven kijken. En dus ik ben me daar bewust van, ja.
En hoe was het dan met jouw eigen kinderen? Want jouw kinderen gaan ook naar school. En, jij hebt jouw visie.
Ja.
Hoe was het dan dat jouw jongens naar school gingen en heel andere, misschien wel heel andere mensen tegenkwamen?
Ja, nou, Jesse zat in een klas, in een ingewikkelde klas. Dus die vaak een combi en ingewikkelde combi's. Dus die kregen altijd wel hele goede leerkrachten. Die worden daar opgezet.
Mm-hmm.
En Sam zat in een klas, een kabbelend klasje. En dan, ja, dat, ja, daar zaten wel leerkrachten op waarvan ik dacht van, ja, daar ben ik iets minder fan van. Maar tegelijkertijd is het ook zo, yeah, je komt mensen tegen in je leven. En juffen en meesters ook. En met de ene juf kan je heel goed, met de andere juf niet. Ja, je hebt ermee te dealen. En mijn zoon is net zo hard. Dus ja, dat is wat het is, wat mij betreft.
Mm. En, ja. En aan de andere kant, al die ouders. Want elk jaar krijg je een jaar een hele groep nieuwe ouders. En soms als de scholen wisselt ook hele andere zieke ouders.
Ja, nou ja, ik vind het altijd eigenlijk heel erg leuk met ouders. Ja. En over het algemeen gaat het heel goed. En soms is er een uitzondering. Ja. En dat gebeurt ook. En dat vind ik natuurlijk minder leuk. En dat wil ik heel graag dat het anders is. Maar ja, niet altijd heb je daar invloed op. Zo, want je bent beide verantwoordelijk voor communicatie. En ja, heel soms gaat dat niet goed.
Nee,
maar dat is maar heel soms. Ja, de meeste is het echt zo leuk. Ja,
ja hè?
Want het is heel erg leuk om over kinderen te hebben. En te zeggen hoe leuk ze zijn. Want alle kinderen zijn leuk namelijk.
Ja, hè?
Ja.
Dat is echt duidelijk. Hè?
Ja.
Ja, en ik vind ook altijd, het is hun goud. En daar werken wij mee.
Ja.
En ja. Hoe wordt het beter en nog beter?
Ze ja.
Altijd, en dat is gewoon echt waar we voor staan.
Ja. Ja, en ik vind wat ik heel erg leuk vind, is dat wij dit jaar op school zijn we bezig met talenten van Luc de Wolf.
Mm-hmm.
En die heeft een andere manier van kijken op talent. Dat talent is wanneer je in flow bent, als je de tijd heel snel gaat, je bent je authentieke zelf en dan nog iets, die weet ik niet meer. En daar heeft hij 39 talenten bij verzonnen.
Ja, klopt.
En ja, ik vind dat geweldig. En om zo naar kinderen te kijken. Want school kijkt eigenlijk van, oh ja, maar dit moet jij nog leren. Dat. Je moet nog leren rekenen, je moet nog leren schrijven. En bij de talenten is het kijken andersom. Zo van, wat zit er al in? En hoe kan je dat nou een zaadje mee planten, een duwtje geven? Of bewustwording krijgen op dat een kind dat talent heeft. En dat is echt superleuk. Daar word ik heel blij van. Ja.
Ja, en dan wordt het ook heel duidelijk dat iedereen anders is. En dat het juist een rijkdom is.
In
plaats van dat we allemaal hetzelfde moeten kunnen, moeten zijn.
Ja.
Afgerekend worden op dezelfde dingen. Terwijl we vanuit onze zijn zo verschillend zijn. En ja, ook de wereld verschillend hebben te bedienen. Zeg maar, hè, later.
Ja, en ik denk ook van, als je dat bewustzijn creëert, en dat kan heel simpel door gewoon een gesprek te voeren over waar word je blij van. Mm-hmm. Daaruit kan je al heel veel talenten filteren. Maar in dat gesprek kan je ook zien hoe, wat een kind ervaart of wat volwassenen ervaart. Want je kan het en met volwassenen doen en met kinderen.
Mm-hmm.
En als het over een talent gaat, of over talenten gaat, dan wordt iedereen altijd heel erg blij. En, want je hebt talent en je hebt competenties. Sommige dingen ben je heel goed. Maar dat betekent niet dat je er heel blij van wordt. En dat merk je in het gesprek heel erg. En ook als je het benoemt bijvoorbeeld bij mensen van dat je een talent even benoemt. Dan zeggen jij, je bent echt een echte woordkunstenaar. Je kan zulke mooie zinnen zeggen of mooi schrijven. Dan, als het een talent is, dan groeit iemand per direct. En dat was ook het effect binnen een heel team. Toen wij een teamdag van Luc de Wolf hadden. Hij ging dan je talenten ging die even vertellen. En als je talent dan aan de beurt was, dan dacht je van, dat ben ik.
Oh, wat heerlijk.
Ook bij jezelf, ja.
En bij kleuters, hoe pak je dat dan aan?
Nou, we hebben nog niet, we hebben het dit jaar gedaan. Dus we zijn er nog aan het, er moeten nog ideeën overkomen. Hoe ga je dat schoolbreed doen? Ik heb met een aantal kinderen talentgesprekken gehouden. En eigenlijk gewoon, waar word je blij van? Mm-hmm. En dan hoor je bijvoorbeeld de antwoord van, ik word heel blij van mijn hond. En dan ga je doorvragen. En wat vind je dan zo leuk om met je hond te doen? Nou, ik kan zo lekker knuffelen, ik kan zo lekker dit. En dan, je gaat steeds doorvragen. En uit dat stukje, uit al die antwoorden die de kinderen geven, of je collega's, daar haal je de talenten uit. Mm-hmm. En dan kan je later zeggen van, nou, ik denk wel dat jij een ontzettende bruggenbouwer bent als een kind heel erg aan het bemiddelen is en vrienden kan doen en zorgt dat alles goed loopt, bijvoorbeeld. Ja, er zijn vele talenten, zo.
Ja, zeker. Ja,
kinderen die heel creatief zijn en mooi maken, dat is ook een talent. Ik heb echt een paar van die meisjes die alles altijd mooi versieren, wat ik eigenlijk dus ook deed met mijn weektaak. Ik ben een mooimaker. Maar als ik dat al zeg, denk ik, ja, dat ben ik. En dan word ik er blij van.
Ja, precies, dat zie je ook aan je gezicht.
Ja, daarom.
Ik ben trots op.
Ja.
Prachtig. Ik ga nog heel even terug naar de tijd dat je jouw kinderen klein waren.
Mm-hmm.
Het is zo leuk dat papa en mama anders zijn.
Ja, zeker.
Maakt ze daar gebruik van?
Nee, ik heb dat niet zo ervaren dat ze daar gebruik van maakten eigenlijk.
Ja,
nee,
dat ze kwamen van, oh, ik heb een vraag, dan daarvoor moet ik bij mama zijn. En met die vraag kan ik beter bij papa zijn.
Nee. Ik denk niet dat ze dat heel erg hebben gedaan. Ik denk dat ze ook heel, ja, nee, eigenlijk niet. Hebben ze niet specifiek uitgeprobeerd. Bij ons. Nee. Ja. Terwijl we wel heel verschillend zijn. Ja, ik denk dat ze bij veel dingen toch naar mij kwamen.
Mm-hmm.
En dat ze misschien wel, omdat ze wel wisten, dan kan altijd een ja worden. Misschien was dat het wel.
Goed onderbouwen en dan kon je ze jou meekrijgen.
Ja, zeker. Maar... zeker.
Oh, heb je daar een voorbeeld van?
Oh, dan moet ik wel heel erg diep graven. Niet zo
niet
te plekken.
Zo schiet het zou zo leuk zijn.
Ja, het zou leuk zijn, maar er schiet geen in mijn hoofd.
Nee.
Nou, weet je wat ik wel heel mooi vind, hè? Want Siep en ik zijn niet hetzelfde, hè, hun vader. En ik ben meer van het creatieve, van de dingen doen met je handen. En ik heb heel veel samen getekend met ze en geknutseld. En hij heeft heel veel met ze gebouwd. En hij was een goede verhalen vertellen, dus... iedere avond voor het slapengang werd er weer een verhaal uit zijn duim gezogen. Geweldig. Altijd over hazelaar en aardbei. En hij was ook wel heel erg van de natuur. Dus we zijn ook heel veel buiten geweest. En wandelingen maken en klimmen en klauteren en dat soort dingen. Dus ik denk dat daarin wel het verschil was tussen ons. Ja.
Maar dat is eigenlijk een aanvulling.
Ja.
Zeker een mooie aanvulling.
Gewoon mooie dingen.
Ja. Ik ga jou zo meteen steeds even twee vragen stellen.
Ja, leuk.
En dan mag je kiezen.
Ja, ben benieuwd.
Geïnspireerd of aangeleerd?
Dan ga ik absoluut voor geïnspireerd. Ik hou van inspiratie. Ik geef graag inspiratie. En ik ontvang graag inspiratie ook.
Ja. Fulltime werken of parttime?
Parttime, altijd. Ik denk dat mensen veel te veel werken. Ik heb altijd met de kinderen 3 dagen gewerkt. Dat vond ik prima. Ik zou nu eigenlijk ook nog wel 3 dagen willen werken. Want ik vind eigenlijk dat je werkende leven korter moet zijn. De tijd die je dan besteedt dan aan je persoonlijke leven.
En hoe is het dan nu? Hoeveel dagen werk je nu?
Ik werk 4 dagen. Ja. Dus bij mij, ik zou het liefst naar 3 om andersom. Hmm. Maar het is wat het is. Ik ben, ik verdien het alleen. Dus, en ik hou ook van leuke dingen doen. Dus er is een keuze. En de keuze is 4 dagen werken. En dat is helemaal prima.
Vroeger, ga je terug in tijd, kinderopvang of bij opa en oma?
Oeh, ze waren bij opa en oma.
Mm-hmm.
Dat vond ik toen soms wel ingewikkeld. Dus ik geloof dat ik toch voor kinderopvang ben.
Okay.
Ja.
Leuk change.
Ja.
Denken of doen?
Oeh, die is lastig. Ik hou erg van denken. En ook van doen. Dus ik denk dat die, maar ik moet kiezen. Daar ga ik voor denken.
Sporten of Netflixen?
Oh, die is grappig. Ja, ik vind beide leuk. Ik korfbal en dat is echt heel erg leuk. Daar word ik heel blij van. Dus dan zeg ik toch korfbal.
Mooi. Dromen of voelen?
Voelen.
Meester of een juf?
Dat is een juf. Al vind ik wel dat het goed is dat er ook... veel meesters gaan komen voor al die jongetjes.
Ja, toch?
Ja, dan moeten we echt wel even wat jongensenergie.
Ja, en ik denk dat de mannen zeker ook wat te brengen hebben met hun visie.
Absoluut hoor, dat vind ik ook.
Maar goed, het is Het is echt zo'n omslag. Hè? Vroeger waren het alleen maar meesters en er was alleen maar een enkele juf bij de kleintjes. En opnieuw is het allemaal juffen en dan is het maar een enkele meester. Ik hoop dat er weer balans gaat komen, ook voor iedereen. Eigenlijk ook voor de meiden. Dat er gewoon een meester en een juf, dat het gewoon
beide is. Ja. Ja. Nou, ik hoorde dat er plannen gaan om de opleiding weer uit elkaar te trekken.
Wat bedoel je?
Van de week, van de PABO. Dus dat er weer een onderbouw komt en een bovenbouw om het aantrekkelijker te maken voor mannen. Om PABO te gaan doen. Dus wie weet.
Ja.
Omdat de onderbouwstage vaak ingewikkeld is voor jongens. Oh ja. Stage lopen bij de kleuters, dat vinden ze niet allemaal even interessant.
Ja,
is mijn ervaring.
Ja.
En dat snap ik ook. En probeer me altijd door te trekken van dat wat je hier leert kan je ook weer verder brengen. Dus het gaat niet om die kleuters, het gaat om vaardigheden. Maar het is toch soms wel moeilijk.
Nou, en ook verbinding van. Weet je wat ik soms wel ervaar, is die eilandjes. Dus dan heb je een onderbouw, een middenbouw, een bovenbouw. En de bovenbouw begrijpt niet meer wat onderbouw, wat daar allemaal zo belangrijk is. Want zij zijn, hè, en de onderbouw begrijpt soms niet waarom de bovenbouw. Want soms wordt de bovenbouw afgerekend op, hè, groep 7 of 8. Krijgen dan te horen van de ouders van, ja, en dit en dat. En ja, er zit natuurlijk een hele lijn tussen. Hè.
Ja.
Ik vind het best wel dat we veel meer...
Een vloeiende lijn mogen hebben.
Ja, en niet zeggen van dit is belangrijk en dat ander. Het is allemaal. Dus, we bouwen verder. Hè? Die bloem wordt, die moet eerst wortels krijgen voor die en dan bladeren en dan zo'n bloem. Maar we hebben wel met elkaar het te doen.
Ja,
maar
dat denk ik ook. Ik denk dat dat zeker de intentie is binnen het onderwijs. Alleen dat het soms praktisch niet altijd. Dat je toch eilandjes hebt. Sommige overstappen zijn gewoon best lastig. Ik bedoel, de overstap van groep 2 naar groep 3 is lastig. Maar ook de overstap van 8 naar de middelbare school is ook eentje met een knip. Er zitten een aantal knippen in onderwijsland. En ik denk ook van middelbare school naar studeren zit ook weer een knip. Dus er zit op bepaalde plekken zitten knippen waar we nog misschien winst kunnen behalen, denk ik. Zo.
Nou, dat vind ik echt. En ik werk van groep 1 tot en met 8 net zo graag.
Ja.
Want het zijn allemaal die kinderen, maar ze kunnen. Het is leuk is dat ze steeds meer kunnen en dat je de gesprekken. Maar met jonge kinderen, die zijn al zoveel wijzer dan dat we vaak aannemen.
Ja.
En die wijsheid gaat eigenlijk mee. En als je ze ruimte geeft, dan vind ik het alleen maar leuk omdat ze meer grotere woordenschat hebben, meer kunnen argumenteren. En bij die kleintjes is nog veel meer vanuit het gevoel van ik wil dit en het is belangrijk om. Maar ik zou
maar die kunnen ook al heel veel hoor. Dat zie ik dan altijd weer als ik een stagiair heb. Dat ze zeggen, kunnen ze dat al? Ja.
Dat is mooi van die mannen als ze dat dan ook mee krijgen. Je ziet natuurlijk ook al bij baby's. De meeste mannen zijn niet echt gewend. En willen dan ook zo'n baby nog niet aanpakken. Terwijl, behalve als papa worden. Dan denken ze, dan leren we dat wel. Maar het is zo leuk als het gewoon een hele grote... mix wordt van weet je, en dat vond ik van die hele van school, weet je, er waren ook veel meer vaders nog bij betrokken en zo, en dat denk ik toch?
Ja.
Ik ga weer, pik hem weer even op, Wiki de Viking of Pippi Lanker?
Pip, dat is toch leuk, Pippi blijft leuk, ook nog steeds, en zelfs nu, vinden die kleuters nog hartstikke leuk om daarnaar te kijken, en dat vind ik er echt wel mooi aan, dat je dat nu ook gewoon nog steeds kan kijken.
Maar Wiki de Viking is ook wat, misschien...
Ja, die is vernieuwd, hè?
Een iets oudere kind misschien die echt nadenkt. Maar dat vindt ook een geweldige oplossing. En die weet het altijd.
Ja, dat is waar.
Hij gaat altijd weer door.
Ik ben toch van Pippi.
Oké.
Voor de fantasie en de creativiteit. Ja.
De buurtschool of een algemeen bijzondere school?
Ik ga voor de buurtschool. Ja. Lekker dichtbij. En fijn is dat, denk ik, voor heel veel kinderen. Ja.
Rekenen of taal?
Taal.
Theorie of praktijk?
Praktijk.
Een instrument bespelen of een sport beoefenen?
Ja, ik kom uit een gezin waar het sporten was. Dus, en eigenlijk zelfs dat niet. Ik denk dat ik het zelf heb geïnitieerd, dat korfballen. Dus ik ben voor sport. Mijn eigen kinderen heb ik ook al sporten gedaan. Ja.
Wat doen ze?
Basketbal en voetbal.
Lesuur als strippenkaart of het huidige schoolsysteem?
Leuk dilemma. Dan ga ik voor lesuur als strippenkaart en alles wat daar nog in ontwikkeld mag worden.
Ja, precies.
Ja.
En als de minister jou nog zou benaderen voor een vraag van, ik wil iets aanpakken, wat moet ik het eerste aanpakken?
Nou, ik zou zeggen dat alle kinderen meer geld naar het onderwijs en vooral voor ruimte. Ruimte en nog eens ruimte. Ruimte voor de leerkracht, ruimte voor de kinderen. Dus letterlijke ruimte in gebouwen en speelpleinen en kleinere klassen. Dus vooral veel geld naar het onderwijs, zou ik tegen de minister zeggen. Want onze kinderen zijn ons grote goed en ons goud en de toekomst. Dus als je goed in ze investeert, dan ja, gaan zij weer die maatschappij weer mooier maken.
En als je zegt kleinere klassen, hoe klein? Waar moet ik aan denken?
Nou, ik denk, kijk, of je behoudt hetzelfde aantal. Hè, nu is het 26 tot en met 28 kinderen zo gemiddeld. Dan zeg ik twee juffen erop, of een juf en een onderwijsassistent. Of dat je zegt, we gaan kleiner, max 20 kinderen.
Ja. Ja. Maar dat is mooi concreet om een indicatie te hebben. En met ruimte dan bedoel je?
Nou, ik ben laatst, deze week ben ik op de Kees Boeken geweest. En die school, die heeft, de lokalen zijn daar twee keer mijn lokaal. Heel veel ruimte om buiten te spelen. Er is daar een kinderboerderij, zit aan de bosrand. Ja, letterlijk vrijheid en ruimte om je heen.
Zo kun je allemaal bewegen.
Ja, en dat zou ik ieder kind gunnen, ja.
Wordt een beetje lastig in de stad, hè?
Ja.
Dus dan moeten we even iets creëren.
Ja. Het wordt wel een beetje lastig, maar het was wel een verschil in om te zien en om te ervaren ook.
Ja.
Ja.
En als jij wat zou je zeggen tegen ouders van kinderen die niet zo graag naar school gaan? En wat tegen ouders van kinderen die wel graag naar school gaan? Heb je daar nog iets?
Nou, tegen ouders van kinderen die niet graag naar school gaan, ik denk, ga in gesprek met de juf. Ga kijken van waar komt het vandaan? Kijk voorbij gedrag naar kinderen. En ja, ga op zoek. Ga samen op zoek. En voor kinderen die blij zijn, ja, dan denk ik hoe leuk is om te horen als je kind blij is. En ook blije kinderen heb je gesprekken over die soms nog meer nodig hebben. Hè? Ik bedoel, het zijn niet alleen maar de kinderen die niet blij zijn die meer nodig hebben. Dus ik denk altijd samen in gesprek gaan en samen onderzoeken dat het belangrijkste is. En ook benoemen van, oh maar heb je ergens last van dat je het benoemt? Ik denk dat heel mooi is als we het van beide kanten zouden doen.
Ja, mooi. En dan wil ik als laatste vragen, heb jij nog een tip of een top of een boodschap of zo die wij mee kunnen nemen als luisteraar?
Een tip of een boodschap, weet je. Tja. Nou, ik denk leren doe je elke dag. En in ieder moment en iedere ontmoeting. Dus als je een boek leest of een verhaal aan het voorlezen bent, kan je daar iets uit leren. Ik denk dat heel belangrijk is dat je weet van, oh ja, leren is niet alleen op school, maar ook thuis. En we doen het samen. Dus dat zou ik als tip meegeven. En ik denk, verbinding. Ik bedoel, doe veel samen met je kind. Voorlezen, hè, zorgt voor rijke taal, maar zorgt ook voor verbinding. Hoe leuk is dat? En dat, ja, dat heb ik ook vooral uit mijn eigen ervaring met mijn gezin. Dat het voorlezen altijd leuk was. En als mijn man die verhalen ging vertellen over hazelaar en aardbei, hoe aan ze dan op dat stukje gingen. Hoe leuk ze dat vonden. En ik denk dat heel belangrijk is. Samen dingen doen, vooral.
En waren dat verhaaltjes van gewoon dagelijkse zaken die je gezond?
Ja, eigenlijk wat er dan gebeurde. Ja, dan was er iets gebeurd en dan werd het gewoon vertaald naar hazelaar en aardbei. En die waren uit de waterschapsheuvel. En die karakters werden gewoon gebruikt. Maar ook gewoon dagelijkse dingen die wij dan dagelijks meemaakten. Maar ook gewoon leuke prentenboeken en ik heb heel Harry Potter voorgelezen. Dan als je er zelf ook van geniet, hè, wat je ook doet met je kind, geniet er ook zelf van. Want dan heb je de leukste tijd samen.
Ja, mooi. Ja. Dat is iets waar je beide blij van.
Ja, en dan toch weer even naar de talenten.
Ja.
Waar word je blij van? En ik denk dat ook heel belangrijk is. Waar word je blij van?
En zowel voor de ouder als voor het kind, denk ik.
Beide, ja. Ja,
prachtig.
Met drie tips waren dat nou, hè?
Nou, dat is wel genoeg, denk ik, of niet?
Dat denk ik ook.
Of komt er nog een?
Nee, nu is het klaar.
Oké, okay. Ja. Dankjewel voor ons gesprek, Chris.
Ja, graag gedaan.
Dankjewel voor het luisteren. Als je nog een vraag hebt of wil reageren, stuur me dan een berichtje via karen@krachtstroom.nl. Karen schrijf je met een E en krachtstroom schrijf je met de letters K, R en dan het cijfer 8. Hart staat voor de verbinding van hoofd, hart en buik. En dan stroom, zoals je het zegt. En ik zou het echt tof vinden als je me een like zou willen geven. Wens je een stromende dag vanuit jouw oneindige kracht. Veel geluk!